De mededelingen, gemeente, zijn de volgende. Voor de jongeren is er na de dienst zo dadelijk preekbespreking met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Ook als je je nog niet hebt aangemeld, van harte welkom. Volgende week zondag hoop ik u ook voor te gaan. In de morgendienst is er dan bediening van het heilig avondmaal. In de middagdienst nabetrachting en dankzegging. De collecte bij de uitgang is voor Stichting Gevangenenzorg en volgende week voor de diaconie. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we de eredienst voortzetten door te zingen van Psalm 63 vers 2 en 3. 63, 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer al om en wat er verder volgt uit 63 vers 2 en 3. in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen we van Psalm 103, het 8e en 9e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. 8 en 9 van 103, daarna lezen wij Gods woord uit Romeinen 8, vanaf vers 18. Spreken in ieder van u en jullie met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Romeinen 8 vanaf vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel samen zucht en samen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor hen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd. Den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is. Die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen ter slachting, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Wij luisteren naar de verkondiging vanuit zondag 22 van ons leren en troostboek, waarin het ook gaat over de band tussen Christus en de zijnen die nooit breekt. Zondag 22. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geens mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere grote, heerlijke God, getrouwe God van het verbond en van de eed, wij roepen uw heilige naam aan. U die de God bent die de doden opwekt en die de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. U die het eeuwige leven in uzelf hebt en die dat eeuwige leven uit vrije genade aan zondaren wilt schenken. Heere, wij zijn stervelingen. Wij zijn tijdelijk voorbijgangers op deze aarde. Vlees, gras. En het kan ons aangrijpen. Maar er zijn ook zoveel momenten dat we denken dat wij hier altijd zijn. En dat altijd iemand anders eerst aan de beurt is. En u bent de eeuwige God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En midden in de tijd komt u naar ons toe. Opdat wij het leven zouden zoeken en vinden bij u, de Heere. Om eeuwig te leven. Leven om u te loven. Dat doen we niet meer vanuit onszelf. Vergeef ons dat. Dat we zulke zelfbedoelende mensen zijn. Dat u niet aan uw eer komt, terwijl u ons gemaakt hebt tot meerdere eer en glorie van uw naam. Zie ons aan in de Heere Jezus, die het aan het einde van zijn leven op aarde kon zeggen, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En scheld ons ons doel missen kwijt, maar breng ons ook weer tot die heerlijke bestemming van het bedoelen van u. Want u bent het zo waard. Geeft u dat wij door het vernieuwende werk van uw geest dat leven ontvangen. En dat u dat ook sterker maakt. Opdat we in een leven van eredienst aan u, als een vis in het water zullen zijn. In ons element. Heer, dan is het toch uw eigen werk om dat te werken en te versterken. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Heere, dat het doorgegeven mag worden hoe goed u bent, hoe groot, hoe trouw, hoe machtig, hoe rechtvaardig en barmhartig, hoe heilig en genadig, hoe langmoedig. En dat u zondaren zalig maakt, waarbij u de zonde niet door de vingers ziet, maar die legt op uw eigen zoon. Heere, verheerlijk u zelf in ons midden. En dat we u leren kennen en erkennen, maar ook dieper leren kennen, vaster vertrouwen, vuriger liefhebben en op u zullen hopen voor dit en het toekomende leven. Er is zoveel onzekerheid in de wereld om ons heen, in ons eigen leven. Maar uw beloften zijn rotsvast. Leer ons daarop te leunen en te steunen. Op grond van uw eigen woord dat in de Heer Jezus Christus ja en amen is. En als dat woord bediend wordt, wilt u het dan zelf bedienen. Hier in de kerk en waar anderen met ons zijn verbonden en ieder een eigen zegen geven. Uw tegenstanders schelden, wat hij of niet zal hinderen. U weet hoe we tegenover u staan. Als we u nog niet kennen, maakt u het dan anders. Door hartvernieuwende genade, maar ook als we u mochten leren kennen. Wilt u dan doorgaan met uw werk? We bidden ook voor hen die met ons zijn verbonden, maar ook voor hen die en niet bij kunnen zijn, zegent u hen daar waar ze zijn, waar ze wellicht ook dienen. We bidden ook voor hen die er wel hadden kunnen zijn. Heere, opnieuw leggen we de namen van kinderen, ook kinderen en jongeren en anderen in de gemeente in uw handen. Heere, voor ons is het soms niet meer mogelijk om met hen over u te spreken, maar we mogen toch met u over hen spreken. Wij zijn niet beter, als wij er wel zijn. maar werkt u ook uw genade uit in hun hart en in hun leven. We bidden u voor uw kerk in de vervolging. We lazen zojuist van een kudde slachtschapen. Heere, geeft u ze dat ze uw kracht en troost en ondersteuning mogen ervaren. Uw kerk, ook in Nigeria, maar ook op andere plaatsen in de wereld, vervolgd en verdrukt. Heere, gaat u toch in uw tere zorg zo met hen om, dat ze mogen weten, de Heere weet van ons af. En wilt u ook van vervolgers volgelingen maken, van vijanden vrienden. We bidden u om uw zegen ook voor uw kerk, te midden van verwarring en verleiding. Wij hebben ook gevaren waar we bloot aan staan. En bewaart u ons er dan voor in het vrije Westen, dat wij opgaan in de dingen van dit leven. U heeft ons veel goede gaven gegeven en gelaten. Maar we kunnen er ook onze God van maken. Een afgod die ons hart nooit zal vervullen. O, wilt u ons daarvoor bewaren en ons daarvan bekeren. En dat we toch u mogen dienen en bij u bewaard mogen blijven. Ook als kerken in de situatie die u bekend is. Heere, wilt u zich ontfermen, bekering geven over de volle breedte. Ook als een kerkverband in twee delen terecht is gekomen. Heere, gaat u toch door met uw werk. Bidden van u om de voortgang van uw werk. Ook aan deze plaats. Zegen het ambtelijke werk. Zegent u het beroepingswerk. U weet alle gedachten en gevoelens die er leven. U weet wat goed is voor de gemeente. Het gaat om de verheerlijking van uw naam. En de voortgang van uw werk in dit alles. En wilt u onze harten zo bearbeiden dat we daar op gericht worden. En hoe langer hoe meer daarmee bezet zullen zijn. En wilt u ons leiden door uw Heilige Geest. Ook in deze periode. We bidden u voor Jelis en Alike in Gent. Wilt u hen ook sterken en zegenen. En tot rijke zegen stellen. We bidden u voor de overheden in deze wereld. Internationaal. Geeft u wijsheid. Geeft u rechtvaardigheid en barmhartigheid. U weet van alle brandhaarden. Van alle oorlogssituaties. We bidden u om vrede. In het Midden-Oosten. In Oekraïne en Rusland. Ook als daar familiebanden zijn bij Uljana. Heere, houdt u toch ook uw vleugels uitgebreid over haar familie. En geeft u dat aan beide kanten van de grens het evangelie gezegend wordt. We bidden u om uw zegen voor onze nationale overheid. Ook als deze week de Eerste Kamer zal spreken over een teer onderwerp. De wet die conversietherapie verbiedt. Heer, u weet ook wat dat betekent voor pastoraal werk, voor degenen die worstelen met hun geaardheid of gerichtheid. Heer, wees hen ook nabij. En wilt u geven dat in onze samenleving toch zullen vragen naar u en naar uw wil op alle terreinen van ons leven. En wilt u dan ook in het bijzonder zijn bij hen die zo'n eenzame weg moeten gaan. Wees hen genadig en geef hen ook de weg van uw woord te gaan. We bidden u om uw zegen over de provinciale en plaatselijke overheid. Heer, geef toch wijsheid. U weet ook alles wat ons raakt, ook in ons dagelijks bestaan. Wil ons daarin nabij zijn. In de agrarische sector, maar ook in alle andere sectoren. Heer, leid ons door uw geest. En geeft u dat we het ook daarin van u de Heere mogen verwachten. Denk aan uw oude bondsvolk Israël. Vanmorgen hoorden we het. Eerst tot u gezonden om u af te keren van uw boosheden. Wilt u dan toch onder het oude bondsvolk blijven werken. En laat het evangelie een kracht van u tot zaligheid zijn. Eerst de Jood en ook de Griek. En vervul uw beloften. Denk, Heer, aan hen die ook worstelen, ook christenen in het Midden-Oosten, die u mogen belijden als Messias uit Israël, maar ook uit andere volken. Heere, wees ze nabij in de complexe situatie waarin ze zich bevinden. Wilt u een goede dienst geven? Wilt u zich ontfermen over ons allen naar de rijkdom van uw barmhartigheid? Om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 31, vers 4, 12 en 15. Psalm 31, vers 4, 12 en 15. Na de preek willen wij zingen van Psalm 16, het vijfde en ook het zesde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Geliefde gemeente, als het gaat om het christelijk geloof, kunnen we zeggen dat de Heere in zijn woord houvast biedt, een fundament, en dat de Heere ook in zijn woord uitzicht belooft, perspectief biedt over de grens van dit leven heen. En het is heel wat om dat allemaal te leren. John Bunyan in de Christenreis tekent in het huis van uitlegger twee jongetjes. Geduld en hartstocht. Patience and passion. Een jongetje geduld kan wachten, maar jongetje hartstocht wil alles hier en nu. En dat is zo'n verschil in levenshouding. Willen we alles hier en nu, dan is het straks op. En is het dan, u heeft uw deel in dit leven gehad. Of mogen we leren en op goede gronden zeggen, het beste komt nog. Nee, daarmee hoeven we niet tekort te doen aan de goede gaven van de Heere in het hier en nu. Zijn zorg over ons leven. Zijn belofte die nut is voor dit en het toekomende leven, wil ons leven ontspannen. Maar het is wel een wereld van verschil. In het leven al. En bij het sterven. Ook in het levensgevoel. Zoals door een schrijver eens werd verwoord. Vroeger werd gezegd, aan het einde van het leven, moeder is er bijna. Maar nu is het vaak, moeder is er bijna geweest. Maar wat is het kenmerkend voor Gods kerk, voor pelgrims onderweg naar het vaderhuis met de vele woningen, vanuit de verbondenheid met het vaderhart hier en nu. Ja, dat ze midden in het leven staan en dat de Heere daar ook een leven van eredienst van wil maken. Met alle lek en gebrek ligt het toch op de bodem van hun hart. Maar het beste komt nog. En de Heere, als op de bruiloft in Cana, bewaart de beste wijn voor het laatst. En dat is geen doekje voor het bloeden, maar dat geeft werkelijk kracht. Kracht aan de kerk onder het kruis. Dat geeft werkelijk hoop. Hoop als een verankerd leven. Hoop die de kracht geeft om te blijven leven. Zoals we ook in Romeinen 8 hebben gelezen. De hoop als anker, de hoop als houvast, maar ook de hoop dat het beste nog komt voor wie de Heere vrezen. Die hoop is een dochter van het geloof. En die hoop wil al ons leed verzachten. En roept ons ook op, komt reisgenoten, het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. En dat is maar geen hoop op iets. Dat is ook maar geen hoopje. Zoals we kunnen hopen op mooi weer. Of op regen op zijn tijd. Maar het niet zeker weten. Nee, dat is een hoop gegrond op Gods beloften. Want de 12 artikelen zijn immers 12 beloften van God. Wat is dan christen? Een christen nodig om te geloven al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Zoals de 12 artikelen ons daar een samenvatting van geven. 12 beloften die niet te mooi zijn om waar te zijn, maar die rood geschreven zijn met het hartebloed van Christus. En dan gaat het bij de christelijke hoop om hoop op God. Geen onbekende God, maar een God die zich geopenbaard heeft en die zich doet kennen door het geloof. Hoop op God, die de doden opwekt en die eeuwig leven geeft. Dat zijn de twee gedachten. Hoop op God als thema, die de doden opwekt en die eeuwig leven geeft. Als het gaat om deze laatste twee artikelen van het christelijk geloof, dan zijn dat geen artikelen die over de datum zijn. Maar dan zijn dat artikelen die levend en waarachtig zijn en die een plaats hebben ontvangen na het geloof in de drie enige God. En dan komt vervolgens het kerkvergaderende werk van de Heere, wat gelooft gij van de algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. En dan is het daarbinnen dat de Heilige Geest op de werkvloer van de Heilige Geest in de kerk zondaren aan Christus en Christus aan zondaren verbindt. En dat ze de Heer Jezus dan ook leren kennen in zijn weldaden. En de weldaad van de vergeving van zonden is in antwoord 56 aan de orde gekomen. En dat is de kern. Denk dan maar aan een cirkel. Dan is de kern, het hart, vergeving van zonden, met de Heer in het reine komen, herstel van de verbroken gemeenschap met God. Maar dan is het niet alleen maar die kern. Dan gaat het ook om het lichaam en om eeuwig leven. Als het gaat om de weldaden die Christus voor de zijnen heeft verdiend en die hij ook uitdeelt. En wat valt daarin op? Dit gemeente, dat de Heere trouw is aan het werk van zijn handen, ook aan zijn scheppingswerk, ook aan wat hij geformeerd heeft als het om het lichaam gaat. Immers, de Heer Jezus Christus heeft zijn bruidsgemeente gekocht met lichaam en ziel. En het is haar enige troost, beide in leven en sterven, dat ik met lichaam en ziel niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En dat functioneert ook in antwoord 57. Als gevraagd wordt, wat troost geeft u de opstanding van het vlees, van het lichaam? En dan luidt het antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Niet alleen mijn ziel staat hier. Dat betekent dus wel ook mijn ziel. En wat is nou je ziel? Dat is nog niet zo eenvoudig om daar woorden aan te geven. Wat onze ziel is. Het is ons diepste ik. We zijn meer dan ons lichaam. We zijn niet ons lichaam, we hebben een lichaam. We zijn dus meer dan ons lichaam. We zijn bezielde mensen. En de Heer Jezus zegt ook, vrees niet voor hen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen, maar vrees veel meer hem die lichaam en ziel kan verderven in de hel. We hebben een lichaam en een ziel. En zo heeft de Heer ons geschapen. Toen hij de mens schiep, werd de mens door zijn adem, de adem van God, tot een levende ziel. En bij het overlijden vindt de smartelijke scheiding plaats tussen lichaam en ziel. Het ontzielde stof, zo zingt een psalm. En dat geeft op aarde vaak verdriet. Maar hoe gaat het dan? Als een kind van de Heere overlijdt, Ja, dan gaat de ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd. Je ziet het verschil niet, zegt Prediker in Prediker 3. Als een dier de adem uitblaast, gaat die adem naar beneden. En als een mens de adem uitblaast, gaat die adem naar boven. Maar er is verschil tussen mens en dier. Want een dier heeft geen ziel voor de eeuwigheid. Maar wat is het heerlijk als we de Heere leren vrezen, dat dan onze ziel opgenomen wordt van stonde aan tot Christus haar hoofd. Zoals Stefanus mocht sterven onder een open hemel. En dat de Heere op hem stond te wachten. En dat hij het zeggen mocht: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ik beveel mijn geest in uw handen. Wat een rijkdom. Die band tussen de Heere en de zijnen breekt nooit. Zoals we dat lazen uit Romeinen 8. Ook de dood maakt geen scheiding tussen Christus en de zijnen. En het is een Bijbelse werkelijkheid. De Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus laat het zien dat Lazarus door de engelen gedragen wordt in de schoot van Abraham. En tegen de moordenaar aan het kruis, die hem aanroept in doodsnood om zijn genade, zegt hij het toe: voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan is het van belang waar de komma staat. Het is niet voorwaar, ik zeg u heden, alsof de Heere zegt: in dit moment zeg ik het tegen u en eens zult u met mij in het paradijs zijn. Nee, voorwaar, ik zeg u, dubbele punt. Niet na een zielenslaap, niet na een periode van onbewustzijn, maar heden zult u met mij in het paradijs zijn. En de apostel Paulus weet het ook. Al blijven er heel veel vragen over. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is zeer verre het beste. En dan is het dus niet: een kind van de Heer gaat naar de hemel. Het is heel treffend, gemeente, dat in zondag 22, vraag en antwoord 57. Het niet gaat over de hemel, maar drie keer gaat het over Christus. Van stonde aan tot Christus haar hoofd, opgewekt door de kracht van Christus en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Gaat een kind van de Heere dan niet naar de hemel bij het sterven? Jawel. Maar wat is nou een hemel zonder Christus? En wat is nou een paradijs zonder de Heere Jezus? Met mij in het paradijs zijn. En zo is het naar de schrift. En daarmee worden allerlei andere opvattingen afgewezen. Opvattingen die ook vandaag de dag doorwerking hebben. Ik weet niet of u of jij dat wel eens doet. Ja, vanuit belangstelling, ook voor mensen om u heen ter plaatse, plaatselijk krantje leest. Of misschien ook wel het RD. Maar als u ook wel eens kijkt naar rouwadvertenties, geeft soms ook iets weer van hoe mensen in het leven staan en de verschillende levenshoudingen die dan onder woorden worden gebracht. De catechismus maakt heel erg duidelijk dat het niet bijbels is om te denken dood is dood. Dat is puur materialisme. Als ik er ben, is de dood er niet, en als de dood er is, dan ben ik er niet. Nee, zo is het niet. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar de catechismus wijst ook de leer van het vage vuur af, zoals de Roomse kerk die heeft geleerd en nog wel leert. Periode van loutering, want ja, niet iedereen is toch volmaakt en kom je dan direct bij de Here. Nou, dat niet iedereen volmaakt is, maar dat iedereen onvolmaakt is, dat is wat de catechismus ook beleidt. Maar vanwege het werk van Christus dat volmaakt is, mag ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, direct op zijn kosten naar het Vaderhuis gaan. En de vragen kunnen soms bovenkomen. Waar zijn onze doden? En soms heel persoonlijk. Waar is opa nu? Waar is oma nu? En als oma of opa de Heere vreesde, dan mag gezegd worden: hij is bij de Heere. Want dat zegt de Heere in mezelf. Maar het gaat niet alleen om onze ziel. Dat is wel de diepste kern. Maar het is de trouw van de Heere dat hij ook zijn scheppingswerk niet loslaat. Dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig wezen zal. Ook het lichaam doet ertoe. Het lichaam is meer dan een stoffelijk omhulsel of een stoffelijk overschot. In het Griekse denken dat ook in de dagen van het Nieuwe Testament wel opgeld deed, had je ook van filosofen die zeiden, ja, eigenlijk zit je ziel gevangen in de kerker van het lichaam en daar moet je toch uit bevrijd worden. En dat leidde tot een onderwaardering van het lichaam. En nu weet ik, we kunnen ook leiden aan een overwaardering van ons lichaam. Onze gezondheid, onze kracht, schoonheid, noem het allemaal maar op. Maar wat de Heere laat zien in zijn woord is een verlossing niet uit het lichaam ten diepste, maar met het lichaam. Ja, er kan wel een zucht zijn, wie zal mij verlossen uit het lichaam, deze is dood, wanneer hoef ik niet meer te zondigen? En die zonde die vindt plaats in ons lichaam. Maar ons lichaam is daarmee niet waardeloos. Enerzijds zijn wij stof en as, zijn wij geschapen mensen. En leert de Heer ons dat op de school van de Heilige Geest, nota bene Abraham, de vader aller gelovigen, vriend van God genoemd, als hij tot de Heer nadert, dan horen wij hem bidden: ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heer. Ik heb het aangedurfd om het woord te richten tot de levende God, dat ik stof en as ben. En dat moeten wij ook weten. Dat is verootmoedigend. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Maar daarin ook de troost. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat we stof zijn. Alle vlees is gras. En we zijn broos, de broze mens. Maar de Heere is trouw aan het werk van zijn handen. En dan mag de gelovige belijden op grond van Gods woord: de Heere is trouw aan zijn scheppingswerk. En daarom ook dit mijn vlees. En je ziet als het ware die leraar die de Heere mag vrezen onderwijs geven. En hij knijpt zichzelf eens even in zijn hand. Dit mijn vlees, zo concreet. Dat is door de Heere geschapen. En dat wordt door de Heere onderhouden. En het hoort bij Gods schepping. En de Heere laat ook daar in het werk van zijn handen niet los. Op de jongste dag wekt Christus de doden op. Dan krijgen ze een nieuw lichaam. Hoe kan dat? Omdat hij God is en dat hij de dood heeft overwonnen. Zoals het gebeurde, dat de lichamen der ontslapen heiligen opstonden. En hoe zal dat dan gaan? De apostel Paulus is daarop ingegaan toen er vragen leefden, ook in Griekenland, in Korinthe. Hoe zal dat wezen? Toen heeft hij erop gewezen, het wordt gezaaid. pijnlijke werkelijkheid. Droevegang. En toch, als het in het geloof gedaan mag worden, het wordt gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, opgewekt in kracht. Het wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar opgewekt in onvergankelijkheid. En dat is wat de Heere toezegt. Aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. En dat klinkt ook door in ons avondmaalsformulier. Die verwachting in een ontluisterd bestaan. Dat de Heere alle dingen nieuw maakt. De herschepping. En dan worden lichaam en ziel weer verenigd. Dan is daar een herschapen, compleet verlost mens, helemaal gaaf. Dat gebeurt bij de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En niet alles is ons daarover geopenbaard. We moeten daar ook niet over speculeren, al kunnen we onze vragen hebben. De Heere laat weten, man en vrouw zullen geen man en vrouw meer zijn. Zo zijn er dingen die horen bij dit tijdelijke leven. Niet meer getrouwd. Het gaat ten diepste om God. Om de Heere te dienen. Er zal geen handicap meer zijn. Er zal geen gebrek meer zijn. En bij alle vragen gaat het er vooral om, gemeente, dat wij leren hoe de Heere zich openbaart. Hij maakt zich hier bekend als de God van Israël die de doden opwekt. En toen de Sadduceeën met de Heere Jezus spotten en hem een strikvraag stelden, toen heeft hij gezegd: weet u hoe de Heere zich bekend maakt? Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Voor hem leven zij allen. Wat een diepte, wat een hoogte. God is de God die de doden opwekt. God is niet de God van de reïncarnatie, alsof het leven een cirkeltje is. Nee, er is een doorgaande lijn. Het is niet bijbels om te denken, dan is iemand een engeltje geworden. Nee, er is een opstanding van de doden, van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen. Er is een opstanding tot zaligheid, maar er is ook een opstanding tot verdoemenis, om eeuwig het oordeel in te dragen als we de Heere niet hebben gevreesd. Hij is de God van de opwekking. En voor wie is het dan tot troost? Nou, voor ieder gemeente die mag weten dat de Heere Jezus Christus zijn of haar hoofd is geworden. Christus haar hoofd. Als de Heere Jezus Christus de hoofdpersoon van ons leven is geworden. Als de Heere Jezus Christus degene is die ons leven beheerst, want dat doet toch ons hoofd. Ons hoofd stuurt ons hele lichaam aan qua functies. En laten wij ons leven door de Heere gezeggen, in beginsel, kwam het zover dat wij hem gingen erkennen als ons hoofd. Dan ligt de troost in dit antwoord. Want dit is de troost voor ieder die hem erkent. Die zegt: ik wil u erkennen als Heere en Heiland. Ik kan niet meer zonder u. Ik wil niet meer zonder u. Hij het hoofd van al de zijnen die zijn lichaam vormen. Dat is het beeld wat gebruikt wordt. Maar het is ook een beeld waarbij u mag denken aan het beeld van de bruidsgemeente. Het beeld van man en vrouw, hoofd en lichaam van de gemeente. Is hij uw hoofd geworden? Daar komt het op aan, gemeente, om hem te erkennen. En als iemand misschien denkt, ja, maar er is nog nooit iemand teruggekomen van de andere kant. Dan zegt de Heer in zijn woord, ze hebben Mozes en de profeten. De schriften, ze zijn vol van God die de doden opwekt. Maar wie zich aan die God leert toevertrouwen in de Heer Jezus Christus, die ontvangt ook echte troost midden in een sterfelijk bestaan. Al gaat het ons verstand te boven. Hij zegt het, ik ben de opstanding en het leven. En hij zegt het, uw broeder zal wederop staan. U zult wederop staan. Om het dan ook te antwoorden, ik weet dat hij opstaan zal. Ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Dan is sterven erven. En dan volgt er op ons slapen, ontwaken, verzadigd met het goddelijk beeld. Dan is sterven zaaien in de verwachting van de jongste dag. En daarin ook Christus navolgen. Mag u het door genade zeggen. En ligt jou houvast in de Here. Als je naar je zonde en je schuld en je vergankelijkheid kijkt. Dat je toch zegt, nu dan, wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop die is op u. Misschien stormt het, maar de Heer nodigt en dringt aan om het anker van het geloof uit te werpen in Hem. Die gekruisigd is en die is opgestaan. En dan is er een hoop op de Heer, niet alleen maar als de God die de doden opwekt. Maar die eeuwig leven geeft, waar het hier om gaat in deze weldaden van de Heer Jezus Christus, is uiteindelijk die heerlijkmaking. Vergeving van zonde brengt ons in het reine met God, rechtvaardigmaking. Door de Heilige Geest komt er in beginsel een leven waarin de vraag gesteld wordt, wat wilt gij dat ik doen zal? Een leven van heiligmaking. Maar dat is zo ten dele. Maar de Heere maakt alle dingen nieuw. Hij is niet alleen de God die de doden opwekt, maar ook de God die eeuwig leven geeft. Om daar ook troost uit te putten als uit een bron. Welke troost schept u uit het artikel van het eeuwige leven? Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen is. En dat om God daarin eeuwig te prijzen. Er is wel mee gespot, het geloof is een wissel op de eeuwigheid. En ook vandaag kunnen we het nog wel horen. Als het gaat om het humanistisch verbond, als je gelooft in het leven voor de dood. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het geloof in de Heere die het leven heeft in zichzelf. En dat is kwaliteit van leven. Dat is zoeken naar woorden om dat duidelijk te maken. En het laat zich meer ervaren dan verklaren, dat leven met de Heere. Want in de eeuwigheid zal er geen tijd meer zijn. Maar de Heere zal daar alles en in allen zijn. En dat eeuwige leven, dat hoort nou echt bij de Heer, de drie enige God. En dat eeuwige leven heeft de Heer Jezus Christus ook als middelaar ontvangen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Maar die herder die zijn leven heeft afgelegd, heeft het ook weer genomen. En hij geeft zijn schapen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan. En dat is niet alleen iets voor straks. Eeuwig leven. Of eeuwig omkomen. Nee, dat is ook iets van het nu. Van het heden. Immers, de belofte is, wie in Christus gelooft, niet krijgt het eeuwige leven. Maar heeft het eeuwige leven. En daarom kan de catechismus ook zeggen dat er een voorschot en een voorsmaak van de eeuwige vreugde in het hart van de gelovige is. Van die blijdschap. Een blijdschap die dus hier op aarde begint. Die verloren zoon, om het maar even eenvoudig te houden. Die verloren zoon, die kende de droefheid. in zijn hart over de zonde. Maar toen hij thuis mocht komen met belijdenis van zonde en schuld, toen kreeg hij een nieuw leven. Hij kreeg een ring, kreeg nieuwe kleding, het gemeste kalf werd geslacht en zij begonnen vrolijk te zijn. Toen kwam daar ook een nieuwe blijdschap. En dat is door de Heilige Geest. En dat is iets van de toekomst van de Heere. De toekomstverwachting bij de Joden was: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de jongste dag. En die toekomst is deze tijd binnengekomen in de Heere Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En door de Heilige Geest in het hart begint dat leven. Zoals we ook met Romeinen 8 hebben gelezen, de Heilige Geest als eersteling, als voorschot, als onderpand. Zoals je zakgeld wat je krijgt als kind, daar sta je misschien niet bij stil, een voorschot is van de erfenis. Zo is ook de gave van de Heere in zijn Heilige Geest een voorschot en een onderpand van de erfenis. Waarom krijg je zakgeld? Waarom krijg je handgeld? Nou, dat is wat anders dan loon bij je baas. Maar dat krijg je vanuit het kindschap. En zo is het ook met wat de Heere geeft in het hart van ieder die hem vreest. Daar hebben ze niet voor verdiend. Dat is geen loon. Maar dat is de liefde Gods in het hart uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En dat geeft ook een bepaalde ervaring aan het geloof. Dat geeft een gevoel, een beginsel van vreugde. Dat wordt bevonden. Dat wordt ervaren. En omstandigheden kunnen daar denk ik wel van invloed op zijn. Karakter kan daar ook op van invloed zijn. De een is meer een gevoelsmens dan de ander. De ander is misschien meer verstandelijk ingesteld. De ander is misschien weer een doener. En het ene moment hebben we ook meer energie. En het andere moment zijn onze gevoelens vlakker. En al die dingen kunnen meespelen, maar het is hier maar geen gewoon gevoel waar het over gaat. Het gaat hier om het gevoelen, het bevinden, de ervaring van het eeuwige leven door het geloof. En zeg eens eerlijk, als u echt verdriet hebt over uw zonde, als u echt de nood voelt van hoe kom ik met de Heere in het reine, hoe moet ik rechtvaardig verschijnen voor God? En ik heb zoveel wat me aanklaagt. En ik heb de dood verdiend. En dan komt de Heilige Geest in het evangelie met de Heere Jezus naar u toe. En hij gaat uittekenen dat hij een zaligmaker van zondaren is. En dat hij die daar tussen de misdadigers hangt als de rechtvaardige, aan zo'n goddeloze die naast hem hangt, het eeuwige leven wil geven. En dat God nu de God is die de zonde niet twee keer straft. En als die zonde op zijn zoon gelegd is, dat er vrijspraak is op rechtsgronden. En dat er ook een nieuw lichaam en een nieuw leven ontvangen wordt. En de Heilige Geest geeft u daar oog voor. En u krijgt het in uw hart thuis bezorgd. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Oh, dan kan het misschien nog heel groot zijn. Het is ook groot. En dat soms is als met een kind dat een groot cadeau voor zijn verjaardag krijgt en zich misschien wel afvraagt: is dat echt voor mij? Ja, het is echt voor jou. Het is echt voor u. Ik meen het. Als we overtuigd worden door de Heilige Geest, dat de Heer het meent als hij zijn Zoon als zaligmaker ons aanbiedt. En we krijgen de genade om van onszelf af te zien op hem. Is het dan niet zo dat een diepe vreugde het hart vervult? En dat de geloofservaring meekomt achter het geloof in de belofte. Ja, we moeten het niet omdraaien. Dat we het paard achter de wagen spannen. Dat we de aanhanger van het gevoel aan de verkeerde kant van de auto vastmaken. Nee, het geloof gaat voorop. Maar de ervaring volgt in het spoor van de beoefening van het geloof. Als er kracht van de Heere uitgaat, dan komt er ook vreugde mee in het geloof. Als vrucht van de geest, liefde en blijdschap. Vanmorgen noemde ik gemeente Jesaja 35. Jesaja 35, als het gaat om de kreupelen die zullen opspringen. Dat hoofdstuk dat eindigt met de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren. En tot Sion komen met gejuich en eeuwige blijdschap zou op hun hoofd wezen. Vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Nee, dan is het dus niet zo dat er alleen maar blijdschap is in het hart van Gods kinderen. Er is ook droefenis, er is ook zuchting. Vanwege hun eigen zonde en vanwege het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar er is ook blijdschap. En die blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Gods aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En dat is zo'n andere blijdschap, gemeente, dan de lege lol, waarbij wij onszelf misschien vol proberen te maken. Word niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Het is een gevulde vreugde. Het is vol zijn van de genade van de Heere Jezus Christus. Zoals een bruid vol is van haar bruidegom, met wie ze zo goed af is. Van wie ze zo houdt. Ze kan het nou helemaal niet verbergen, dat ze blij is met hem. En het is een wonder, geestelijk gesproken, dat hij blij is met haar. Het is een gevulde vreugde en het is een gerichte vreugde. Een vreugde gericht op God. Ja, het is een vreugde om zalig te worden. Absoluut. Maar het gaat daarin om God. Om God daarin eeuwig te prijzen. En nu, gemeente, nu functioneert dat nog via het geloof in het woord. Zoals die koningin van Sheba, weet u wel, dat weten jullie ook wel, dat ze iets had gehoord van Salomo, van zijn rijkdom en van zijn wijsheid. Er is een vredevorst in Israël en die man die is zo wijs. Die heeft een Salomo's oordeel geveld in een situatie waarin je zou denken, wat moet je daar nou mee, die twee baby'tjes? En die man die heeft een rijkdom. En toen kwam ze op het woord, wat ze had geloofd. Toen ging geloven over in aanschouwen. En ze viel flauw, bijna. Zo was in haar geen geest meer. Dat was zo overweldigend. Wat ze toen zag, wat was dat? Een geweldige ontmoeting toen ze bij de koning zelf kwam. De helft is me niet aangezegd. Het overtrof al haar verwachtingen. En dat is eigenlijk hoe Gods woord spreekt over die heerlijke toekomst. Heel vaak wordt gezegd wat er niet meer is. Er is geen zonde meer. Er is geen pijn meer. Er is geen rouw meer. De eerste dingen zijn weggegaan. Het is ongezien, ongehoord, ongedacht. Dit komt bij de Heere vandaan. En hij zal er dan ook de eer van ontvangen. Dat is immers zijn bedoeling met het herscheppen van zondaren. En dat wil ons leven richten op de God die eeuwig leven geeft. Zo anders dan de afgoden van ons hart. Die alleen maar voor de tijd misschien iets lijken te bieden. Mozes kreeg dat ook in de gaten. Hij leefde daar in Egypte. Prins, heerlijk bestaan. En hij kon eigenlijk krijgen wat zijn hartje begeerde. Wijsheid, wetenschap, de schatten van Egypte. Hij kon ook nog van de zonde genieten. Maar het was maar voor een tijd. Hoe is dat bij ons? Hoe is dat bij u, bij jou en ook bij mij? Hebben we dingen die het uithouden over de grens van de tijd heen? Of hebben we straks alles gehad? Is de koek straks op? En maar dan is het niet klaar. Als we de Heere niet hebben leren erkennen als hoofd. Als God niet centraal is komen te staan in ons leven. Als we er geen zin in kregen om de Heere te loven en te prijzen en voor Hem te leven. Wat moeten we dan doen in Gods toekomst? Het is misschien een beetje een vreemd voorbeeld. De Engelse schrijver C.S. Lewis heeft een boekje geschreven waarin hij een busreis tekent van mensen die op excursie gaan van de hel naar de hemel om te zien hoe het daar is. En die er dan met elkaar wel achterkomen. Hier voelen wij ons niet thuis. Wat moeten wij hier nou doen? Het is voor ons hier niet uit te houden. Wij zijn hier niet in ons element. God eeuwig loven en prijzen. Daar verstaan ze nou helemaal niks van. En zo is het van nature, gemeente, bij ons allemaal. Maar als de Heere in ons leven gaat werken. En dan mag u om bidden als u het nog mist. En dan wil de Heer het nog geven. Dan gaat het ons ook om de eer van God. En dan gaan we ontdekken. De eer van God is geen tegenstelling met onze zaligheid. Ik zal heil geven in Sion en in Israël mijn heerlijkheid. De zaligheid van zondaren en de glorie van God heeft zich op een wonderlijke manier aan elkaar verbonden. En daartoe daalt de Heere af. Ik las een nieuwsitem van mensen die nog op zoek zijn naar, ik meen, goudzoekers die diep onder de grond geraakt waren. En die hulpverleners die dalen diep af om die mensen te zoeken in hun verlorenheid. Nou, zo is nu de Heere, gemeente. Misschien denkt u, ja, maar dan moet het toch uitverkoren zijn, want dit gaat toch voor Gods volk en kinderen. Maar waar zoekt de Heere u? Waar zoekt de Heere jou? In onze verlorenheid. En dan komt hij langs bij Zacchaeus. En dan ziet hij die wel zitten. Waar iedereen zegt, je kan de boom in. De Heere ziet hem. En hij zegt, ik moet heden in uw huis zijn. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dan komt er een nieuw leven. Dan komt er een blijdschap in zijn hart. Dan verheugt hij zich. Zoals we tegenkomen ook in het Bijbelboek Handelingen. Bij die stokbewaarder. Dat hij met zijn hele huis aan God gelovig geworden was. En dan krijgt de Heere de eer. Dan krijgt de Heere de eer. En dan komt er ook een verlangen naar het vaderland. Aan de ene kant een vertroosting in de moeite en in de zorg. De gebrokenheid en de zonde hebben het laatste woord niet. En als wij in een tijd van overvloed leven en misschien dreigen op te gaan in alle verantwoordelijkheden van het leven, staat het er ook als een spoorslag. Dit is niet uw laatste woning. Het gaat naar Gods grote toekomst toe. Leef uit die toekomst van de Heer. en staar u niet blind op alles wat dit leven biedt. En ja, dan mag je je verlangens hebben als het gaat om goede en mooie dingen mee te maken in dit leven. Maar beter dan dit tijdelijke leven is de trouw en de goedheid van de Heere die eens volkomen geproefd zal worden. Dat feest is het mooiste feest. Waar gaat u naartoe, gemeente? Waar bent u naartoe op reis? Schept u troost uit het artikel van het eeuwige leven? Uit die fontein komt nog steeds vers water. Laaf dan uw geestelijke dorst niet met het zoute water van de zonde. Want daar krijgt u alleen nog maar meer dorst van. Maar doe u te goed als een bedelaar. Scheppend uit die fontein van het water des levens. Om niet, want het is zo duur betaald. En laat die hoop ook kracht geven aan een pelgrim onderweg. Want die hoop moet al ons leed verzachten. En eens is daar de vreemdelingschap vergeten. En wij, die de Heere vrezen, zijn in het vaderland. Amen. Laten we danken en bidden.